Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Dat is dat volgende week zondag in de morgendienst er leesdienst zal zijn en 's middags om 3 uur u hoopt voor te gaan, dominee Korving van Kerkwerve. Tweede mededeling is dat volgende week er een extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. En de laatste mededeling is dat ik deze week een beroep ontvangen heb van de gemeente van Barendrecht. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En ook het derde vers 2 en 3 van Psalm 65. willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting zingen wij uit Psalm 119 het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing uit Hosea 2, de versen 13 tot en met 22. We noemen nu als schriftlezing Hosea 2, de versen 13 tot en met 22, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 18e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We willen lezen uit Hosea 2 vanaf het 13e vers. Daarom, ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen van haar jeugd, en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen, zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte van de aardbodem. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgaders de most en de olie, en die zullen Jezreel verhoren. En ik zal mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. De woorden van de Heere die we deze morgen in dit uur van bediening van het heilig avondmaal willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is. Hosea 2, de versen 18 en 19. Hosea 2, vers 18 en 19, waar we het woord van God en de tekst lezen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Tot zover de woorden van onze tekst. Wanneer we overgaan tot de vragen van de zegen van de Heere, zult u er begrip voor hebben, gemeente, dat we de voorbeden voor het overgrote deel uitstellen tot de avonddienst. We willen alleen in onze voorbeden heel in het bijzonder aandacht vragen voor het feit dat ook deze week iemand uit het midden van onze gemeente door de dood werd weggenomen. Gisteravond laat is broeder Human in het ziekenhuis in Dirksland overleden. En we willen dat ook aan de Heere voorleggen en de familie aan de Heere opdragen. Willen we samen bidden. Heere, gij weet alle dingen. Niets van wat in onze gedachten omgaat of ons binnenste bezet houdt is u onbekend. En tot u komen wij in dit ogenblik. We komen tot u als zondige mensenkinderen met een schuld waarvan de schriften zeggen dat die hemel hoog is. We komen tot u met onze vragen, met onze nood, met onze verlangens, met onze verwachting, met ons uitzien, met het geloof en met de hoop en met de liefde die in de harten van hen die u vrezen aanwezig kan zijn. En we smeken u, wil u aan ons denken en wil u ons met uw heil bezoeken. Laat het gebed dat vanouds klonk in de oren van u, o Heere Jezus Christus, in ons hart leven. O zonen Davids, ontferm u onzer. Want dat hebben we nodig, Heere, uw ontfermingen en uw genade. Dat hebben we elke zondag weer nodig, wanneer uw huis geopend wordt en uw woord geopend ligt om ontvouwd en uitgelegd te worden. We hebben het nodig, heel in het bijzonder, wanneer wij samengekomen zijn in deze dienst, waarin ook het heilig avondmaal bediend zal worden. En allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel genodigd worden om aan de tafel des Heren deel te nemen. Maar nu weet u ook hoe dat kan leven in het midden van de gemeente. Hoe er zijn onder ons die onbekeerd zijn en in hun hart de minste beroering niet gevoelen over het feit dat ze onbekeerd zijn. U weet dat er anderen zijn wier hart ver van u verwijderd is, althans voor hun eigen besef, maar in wier hart het verlangen is om dat te kennen wat nodig is voor de eeuwigheid. U kent ook de verslagenen van hart, wier hart naar u uitgaat en die op u leerde hopen, maar voor wie alles zo toegesloten is en ingezonken is. U weet van hen die veel van u ontvangen hebben, maar die bestreden worden. U kent ook het verlangen van hen wier harten beroerd en aangeraakt werden en die vanmorgen iets kenden van die oude psalm toen ze de kerk binnengingen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden. Heren, hoe het ook is in ons leven, wil u ons ervoor bewaren om op verkeerde gronden de gang naar het heilig avondmaal te maken. Wil u zelf als het ware de gastheer zijn aan de tafel en allen afhouden die daar niet horen. Maar wil u hen, hoe arm ze ook zijn in zichzelf, en hoeveel vragen er ook kunnen branden op het binnenste van hun hart, wil u hen toebrengen. En laat het zo mogen zijn dat zelfs al is alles tegen, maar het toch die hartelijke betrekking op u mag leven. Heere, kom ik om, dan kom ik om. Ik zal tot de koning gaan. O God, wil u het dan vanmorgen ook zo maken dat het voor al degenen die het van u verwachten mee mag vallen. En dat wij vanmorgen ervaren mogen dat u zelf in ons midden bent. En het zwakke geloof en de zwakke hoop en de aangevochten liefde wilt versterken. Niet alleen door het luisteren naar uw woord, maar ook onder het zichtbare evangelie, het sacrament van het heilige avondmaal. En wil u in ons midden zijn, bemoedigend, vertroostend, lokkend, nodigend. Uw arme, aangevochten kinderen krachtgevend vanuit Sion. Wil u, Heere, ook in de bediening met ons zijn. We worden geroepen om het sacrament te bedienen op deze dag. En dat gebeurt niet buiten uw voorzienige leiding om. En dan weet u hoeveel dingen er kunnen zijn, ook in de voorbereiding voor deze dag. En ook in het moment dat deze dag aanbrak, die bezetten kunnen en vervuld kunnen houden. Heren, wil u dat alles maar wegnemen. En anderzijds, het hangt toch vanmorgen niet af van de dingen die ons bezet houden, of van de dingen waarmee we bezig kunnen zijn en die een hindernis zouden kunnen vormen. Heren, u hebt toch gezegd tegen heel uw kerk, ik zal u ondertrouwen. En dan brengt u alles mee, zelfs het geloof en de kennis. Heren, wil dat ook vanmorgen doen. Dat u alles meebrengt. En dat u alles en in allen zijt. Ook tijdens deze bediening. En ons kracht geeft. En een hart geeft wat leeg wordt van de dingen van de synode en van allerlei andere zaken die ons bezig hielden. Maar dat vervuld wordt met de dingen van u. En vervuld wordt met de liefde van u. En met de kracht en de werking van de Heilige Geest. Wil u zo in ons midden zijn, Heren. Denk dan ook heel in het bijzonder aan alle moeiten en zorgen die er niet alleen geestelijk kunnen zijn, maar ook op allerlei andere wijze ons leven bezet kunnen houden en ons juist ook vanmorgen in de kerk zo bezig kunnen houden. Heren, wanneer ze een hindernis zijn voor de dingen van u, wil u ze wegnemen. En wanneer ze ons tot ootmoed mogen brengen, wil u ze heiligen aan ons hart, al die zorgen en die vragen, opdat ze ons uitdrijven waarachtig tot de troon van uw genade. We denken aan de geweldige schokkende berichten die er deze week zo in ons dorp waren. Nu we zo heel indringend, vooral ook onze jonge mensen en ouders die kinderen hebben en grootouders die kleinkinderen hebben, herinnerd zijn aan de kortstondigheid van het leven, niet alleen, maar ook aan het feit dat in de samenleving de zorg en het respect en de eerbied voor het leven op allerlei wijze aan het verdwijnen is. Heren, wil u onze jonge mensen, kinderen en kleinkinderen bewaren, dat zoiets ooit onder ons zou gebeuren? Zou u, de diep bedroefde familie, geschokt, verontwaardigd, verslagen, willen gedenken in dat grote gemis? Zou u ook willen denken aan hem die deze verschrikkelijke daad op zijn geweten laadde? En aan zijn familieleden, heren, bijzonder de moeder, die veel moet meemaken, geef dat zij haar hoop en kracht bij u mag zoeken, ook bij alles wat vastloopt. En wil u hem die deze daad pleegde het laten beseffen, heren, dat er bloed aan zijn handen kleeft en bloed voor uw heilig oog op zijn geweten rust. En laat dat hem geen rust laten, dat hij in bijzondere zin bloedschulden heeft voor u, de eeuwige God, en dat het nog tot inkeer en tot bekering mag leiden. O Heere, wil u dit verschrikkelijke tot een roepstem doen zijn door de brede lagen van de bevolking van onze gemeente heen. En wil u geven dat het een roepstem zijn mag die klinkt tot op de bodem van het hart en tot wederkeer, tot bekering mag brengen. We bidden u, Heere, geef dat het ons ook waakzaam mag maken voor de geest van de wereld en van de afgrond, de geest van de dood die waart door onze welvaartsmaatschappij. En geef dat uw koninkrijk onder ons mogen komen. We smeken u, Heere, wees u ook met de familie Human, die deze week zo heel ongedacht toch getroffen werd door het verlies van een lieve man, vader en grootvader, overgrootvader. Heer, het is zo snel gegaan, bijzonder deze achterliggende week. En de vragen zullen bij hen die hem zozeer missen toch ook vele zijn. We bidden u, wil u, zuster Human, gedenken en haar bijzonder in deze dagen ondersteunen met de kracht van u, en hulp geven en troost bereiden. Wil u de kinderen en kleinkinderen ook in hun verdriet gedenken en geven, dat ook zij de troost bij u alleen mogen zoeken. En wil u dit sterven wat zo heel snel toch kwam nog zegenen en gebruiken tot bekering, tot eer van uw naam en tot heil van zondaarsharten. Wil u deze dag en de komende dagen bijzonder met de familie zijn en hen ondersteunen en troosten met uw heilige en heiligende genade. Heere, we smeken dat niet om ons, maar om uzelf, om Jezus wil. We vragen om uw zegen in deze dienst. We bidden of u ons uw zegen wilt schenken, en of die grote genade die in Christus Jezus is, waarvan het woord getuigt en waarvan de zichtbare tekenen spreken, ook vanmorgen in ons midden ervaren mag worden. Kom, Heere, met uw onweerstandelijke, krachtige, onverdiende genade. Woon en werk in ons midden. Om ons kunt u het niet doen, maar wil u het doen. uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 5 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. En het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. 111, het vijfde vers, aan het einde van de prediking. We willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan, gemeente, bij Gods trouwbelofte aan zijn volk. En er zijn drie dingen die in de bediening van het woord en ook in de toespraken aan de tafel onze aandacht zullen vragen. Allereerst de vastheid van deze belofte. Ten tweede de inhoud van deze belofte. En ten derde het antwoord op deze belofte. Gods trouwbelofte aan zijn volk. De vastheid van deze belofte. De inhoud van deze belofte. En het antwoord op deze belofte. We zouden de vraag kunnen stellen: hoe hecht is een huwelijk? En als u daar wat over doordenkt, dan zegt u wel, dat hangt van twee mensen af. Van de man en van de vrouw. Het hangt ervan af hoeveel ze van elkaar houden. En hoe ernstig ze de belofte nemen die ze aan elkaar gegeven hebben. En u hebt gelijk. De hechtheid, de vastheid van het huwelijk hangt af van de liefde en van de trouw van die twee mensen die met elkaar het huwelijk zijn aangegaan. Maar dat was nu juist het probleem, als ik het zo noemen mag, in de dagen van Hosea. Waar de verhouding tussen God en Israël met een huwelijksverbond vergeleken werd. God was getrouw aan zijn woord gebleven. Dat blijft hij tot in der eeuwigheid, zo weten we. Maar Israël had het huwelijksverbond vertrapt. En was overspel gaan bedrijven, geestelijk dan wel te verstaan. En in ontroerende bewoordingen wordt de zonde van Israël getekend en gekarakteriseerd als geestelijk overspel. Maar wanneer dat heel indringend in de profetie van Hosea aan de orde geweest is, dan mag de profeet verder gaan en laat hij zien dat de Heere ondanks de zonde en ondanks de schuld die Israël op zich geladen heeft, toch trouw blijft. En dat hij in Israël mensen tot zich trekt, de rest, het overblijfsel, zijn volk en zijn kinderen, met wie hij ondanks hun schuld en hun overspel een nieuw begin maakt. Want dat is het geheim van onze tekst. Dat ondanks het feit dat Israël het trouwverbond verbroken heeft en schuld op schuld geladen heeft en geestelijke hoererij gepleegd heeft, zich met duizend zonden heeft bevlekt, God zegt toch tot de zijne: ik zal een nieuw begin met u maken. Ik zal u opnieuw ondertrouwen. Alsof er niets was gebeurd. Een nieuw huwelijk. En in dat nieuwe huwelijk, in die nieuwe belofte van trouw van de Heere, die in onze tekst wordt uitgesproken, ligt iets van een geweldige vastheid en onwrikbaarheid. Want de Heere laat juist ook in de woorden zoals we ze lezen zien, dat hij het zeker zal doen. Weet u hoe dat komt? Nee, niet omdat Israël het ernaar gemaakt heeft, of omdat ooit een van Gods kinderen het ernaar zou maken, maar omdat God eeuwig de God van liefde is. die het gezegd heeft, ik heb u, mijn volk, lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En die vanuit de eeuwigheid een volk lief heeft, zondaren lief heeft, die het er nooit naar gemaakt hebben en ook nooit naar zullen maken dat de Heere naar hen zou omzien. Omdat de liefde ontspringt aan de eeuwige welbehagen van God. Daarom zegt God, ik zal u ondertrouwen. Ondanks de zonden die er liggen, ondanks het geestelijk overspel. En als God het doet alleen omdat hij eeuwige liefde is jegens zijn ontrouwe volk, dan ziet u hier dat die vastheid en die onwrikbaarheid van die liefde onderstreept wordt in de woorden van onze tekst. Laten we zo heel kort op een enkel punt wijzen. Allereerst staat er, ik zal. Daarmee onderstreept de Heere dat het dus alles van hem uitgaat. Van de grote, eeuwige verbondsgod, Jehovah, Yahweh. De grote ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En dan zegt de Heer het tot 3 keer toe. Nee, dat is geen loze herhaling zonder betekenis. Maar dat heeft diepe kracht en waarde in de tekst zoals we ze lezen. Ik zal u ondertrouwen, ik zal u ondertrouwen, ik zal u ondertrouwen. Om het als het ware aan het zondige, twijfelende volk te betuigen. En het overtuigend te maken, zegt de Heer het 3 keer. Ik zal, ik zal, ik zal. O, hoe zien we hier dat de Heer, wanneer hij komt met zijn heilsbelofte, met zijn trouwbelofte, dat het vast ligt in zijn eeuwige liefde, in het goddelijke ik zal, waar niets van de mens bij komt. En dat hij het betuigt en betuigt, omdat hij weet hoe zwak van moed en klein van krachten zijn kinderen zijn. Hoe dat zij het niet kunnen geloven. Hoe aangevochten, hoe dor, hoe donker het in hun hart kan zijn. Hij betuigt het met de vastheid van zijn eeuwige en onveranderlijke liefde. Ik zal, ik zal, ik zal. En dat heeft betekenis voor allen die de Heere ootmoedig vrezen, gemeente. Want juist in een week van voorbereiding zoals nu achter ons ligt, kan het in de harten van hen die iets kennen van de vrezen des Heren zo aangevochten en zo donker zijn. Kan het zo zijn dat ze nergens bij kunnen, dat de strijd hoog oploopt en de aanvechtingen er zijn, of dat het zomaar moedeloos en ingezonken was en ze hun hart maar niet mee kunnen krijgen. En ze ontdekken dat hun hart open staat voor alle dingen, behalve voor de dingen van het woord van de Heere en voor de dingen van de genade van de Heere. Dan zegt de Heere tot zijn aangevochten kerk en tot zijn ingezonken kerk van morgen, ik werk niet over uw zonde heen, nee, dat niet. Ik werk niet over uw moedeloosheid heen, alsof dat niets te betekenen zou hebben. Ik werk niet over uw afdwalingen heen, alsof die geen zonde zouden zijn in mijn heilige ogen. Maar ondanks uw moedeloosheid en ondanks uw afdwalingen, vergeet het niet. Ik zal. Er komt niets van mij, van u bij. Het gaat van mij uit. En ondanks uw zonden en overtredingen, ik zal mijn verbond houden en bevestigen wat ik eenmaal sprak. Er komt niets van u bij. Er hoeft ook niets van u bij. zo vast, zo onveranderlijk is het woord van de Heere. En wat zegt de Heere dan zo vast en zo eenzijdig in onbegrepen liefde? Wel, dan zegt de Heere, ik zal u ondertrouwen. En dan volgen die zes woorden. Want als u ze telt, dan zijn het er zes. Eerst, ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Dat woord staat alleen. En dan, ik zal u ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. Twee woorden. En in goedertierenheid en in barmhartigheden. Weer twee woorden. En dan sluit het af in het begin van het 19e vers. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Zes woorden. Eerst één, dan twee en dan weer één. Qua vorm is het al een aangrijpend woord. Maar nog veel meer wat de inhoud betreft. Wat betekent het? Wel, de Heere spreekt hier over ondertrouw. En wij zouden misschien zeggen, kun je dat niet beter wat moderner vertalen met verloving of iets dergelijks. Want ondertrouw, dat is een wat oud woord. Het wordt alleen nog gebruikt in wat ambtelijke taal. Eigenlijk spreekt niemand daar zo meer over in onze dagen. En dat laatste is waar. Het woord ondertrouw is eigenlijk een woord wat beperkt is tot de ambtelijke taal tegenwoordig. Maar toch moeten we het maar laten staan. Want het woord ondertrouw is meer in de Bijbel dan wat wij onder verloven verstaan. Ondertrouw in de Bijbel is inderdaad meestal een jaar of iets langer voordat het huwelijk plaatsvindt, wordt er een plechtige overeenkomst gesloten en beloven bruid en bruidegom elkaar trouw. Maar dat gaat toch verder dan het verloven. Want bij die ondertrouw was er niet alleen maar de belofte van de bruid en de bruidegom dat ze tegen elkaar zeiden, wel over zoveel maanden, wanneer de huwelijksdag aanbreekt, dan zullen wij elkaar trouw beloven voor het leven. Ik beloof met je te trouwen. Mijn ja-woord is vast. Nee, er werd ook een overeenkomst gesloten tussen de vaders van bruid en bruidegom. De bruidsschat werd vastgesteld. En zo'n ondertrouw had zo'n officieel karakter dat wanneer twee jonge mensen ondertrouwd waren, dan mocht dat niet meer verbroken worden. Nee, ze waren nog niet getrouwd. Maar hun verbintenis was door de ondertrouw onverbrekelijk geworden. Zozeer zelfs dat in de Bijbelse wetten het verbreken van een ondertrouw gelijk stond met echtscheiding. Als je een ondertrouwde vrouw in de steek wilde laten, zoals Jozef eens van plan was te doen, dan moest je haar een scheidbrief geven. En wanneer iemand die ondertrouwd was, zich met een ander afgaf, dan gold dat als overspel, als echtbreuk. Dus de ondertrouw was iets wat zwaar geladen was in het oude Israël. Dat was niet zomaar een aardige ceremonie. Maar het was iets met rechtskracht. En dat moet u weten om de woorden van onze tekst te verstaan. Want wanneer de Heere dat beeld van een ondertrouw hier gebruikt, dan komen al die gedachten die ik zo even kort probeerde te noemen daarin mee. Dan belooft de Heere in deze woorden dat hij zijn Sion, zijn kerk zal huwen. Dat ze zijn vrouw zal worden. Dat hij haar zijn liefde zal bewijzen. En dat is maar niet iets onzekers. Dat belooft de Heere op rechtsgronden. Om het met de woorden van de psalm te zeggen, dat staat op recht en op waarheid, Paul, dat ligt vast. Ja, en dan zegt de Heere dat op een heel bijzondere wijze. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, in gerechtigheid en ingericht. Wat betekent dat? En vooral, wat betekent dat nu voor het persoonlijke leven? Wel, als de Heere deze woorden spreekt, die krachtige woorden, die rechtskracht hebben, dan is het duidelijk, gemeente, dat God deze belofte waar maakt in het leven, wanneer iemand tot bekering komt, wanneer iemand wederom geboren wordt, dan maakt de Heer het waar. Ik ondertrouw u in gerechtigheid en gij zult mij kennen. Maar deze belofte wordt niet alleen waar, werkelijkheid, op het moment dat iemand een kind van God wordt. Deze belofte bevestigt de Heere telkens weer in het leven van ieder die hem vreest. Wanneer de Heere zijn kinderen weer opzoekt. Wanneer hij midden in de strijd of na een tijd van geestelijke verlatenheid opnieuw komt. Wanneer hij na een tijd van afdwalingen opnieuw tot het hart spreekt. Dan is het de Heere die zijn trouw bewijst op het moment dat hij een zondaar tot bekering brengt. Maar ook in het geestelijke leven telkens weer zijn trouw bewijst wanneer hij zijn volk opzoekt en terechtbrengt en bemoedigt en verder leidt in het geestelijke leven. En zo krijgen die woorden betekenis. Elke keer in het leven van zijn kinderen, wanneer de Heere komt in trouw, in gunst, in liefde, dan betuigt hij het als bij een ondertrouw. Ik heb u lief. En hij betuigt dat op grond van eeuwigheid, gerechtigheid, recht, barmhartigheid. Als de Heere dat dus betuigt, dan zijn al zijn deugden daarbij betrokken. En dat is de geweldige boodschap van de woorden van onze tekst. God roept als het ware, mag ik het zo eens zeggen, al zijn deugden tot getuigen. Dat hij waarachtig met gunst en liefde op zijn kerk wil neerzien. En dat hij ze bezoeken wil met zijn heil en met zijn liefde. We zouden het zo kunnen zeggen. Wij hebben de gewoonte, en dat is al een heel oude gewoonte trouwens, dat wanneer jonge mensen verloven, dan geven ze elkaar een ring. Die ring is een onderpand. Dat is een zichtbaar teken van de liefde van de ander. Wanneer God zijn belofte in het hart van een zondaar vervult, dan geeft de Heere heel in het bijzonder een onderpand, een ring. En op die ring, daar zitten, laat ik het zo eenvoudig mogen zeggen, verschillende edelstenen. En die ene edelsteen die u op die ring vindt aangebracht, die heet eeuwigheid. En die volgende edelsteen die u op die ring vindt aangebracht, die heet recht. En de derde heet barmhartigheid. Al die edelstenen dragen een naam. En ze getuigen dat al de deugden van God er garant voor staan en erin betrokken zijn. Dat hij zijn volk wil ondertrouwen. Het ligt vast in de deugden van de Heer. En laten we dan op dit moment zo enkele van die deugden noemen. Meer kan ik niet doen. Het gaat over recht en over genade. Als mensen zalig worden en als Gods kinderen versterkt worden en de Heere ze opnieuw zijn liefde en gunst doet ervaren, dan is dat gegrond op de trouwbelofte van God, een belofte van recht en van genade. zult u nooit vergeten. Het is recht en genade. U mag het recht niet wegschrappen. Soms doen mensen dat wel eens. Onbewust. Ook in onze kringen. Je hoort het nog wel eens in een gebed zeggen. Heere, handel met ons naar genade. En niet naar recht. Dat kun je zo niet zeggen. Want God handelt altijd in recht en in genade. Je mag het recht niet van de genade losmaken. En als God in genade op een mensenkind neerziet, moet u niet vergeten, die genade wordt geschonken op rechtsgronden. Om dat duidelijk te maken, zou u het zo mogen zeggen. Die genade, die geeft God niet zomaar. Hij ziet de zonde niet zomaar door de vingers. Nee, die genade van God die hij belooft in de woorden van onze tekst, die is verdiend door de Heere Jezus Christus. Hij heeft aan al de eisen van Gods recht voldaan. Eisen die onze dood vragen. Eisen die ons veroordelen omdat wij gezondigd hebben. En nu heeft de Heere Jezus Christus de zonde van zijn kerk op zich genomen. En heeft die zonde gedragen. En al de eisen van het heilig recht van God heeft hij vervuld door zijn lijden op Golgotha. En nu de eisen van het recht allemaal vervuld zijn. Nu kan God, omdat aan het recht voldaan is, genade schenken. Het is dus genade op rechtsgronden. God kan niet alleen genade schenken, maar God moet naar het recht ook genade schenken. Want Christus heeft al de eisen van het recht voldaan. En nu is het een geschonken recht van God, waardoor mensen zalig worden. Voelt u het aan? Het gaat om recht en om genade. En dat is heel in het bijzonder zichtbaar wanneer de Heere zijn volk nodigt aan zijn tafel. Dan spreken aan die tafel al de deugden van God. Dan zegt de Heere het opnieuw tegen zijn kinderen. Hoe van verre ze ook staan, hoe arm ze zijn in zichzelf, hoe aangevochten en hoe moedeloos misschien. Ik zal. Het is een eed. Het is Gods trouwring. Die hij zijn kerk opnieuw laat zien. En als dat brood gebroken wordt. En de beker wordt ingeschonken. Dan zijn dat tekenen van het bloed en van het lichaam van de Heere Jezus Christus. En dan wordt in de breking van het brood en in het uitgieten van de wijn zichtbaar wat hij gedaan heeft. Om het recht van God te verheerlijken. Om de toorn van God tegen onze zonden en schulden te stillen. Maar ook om de genade te verdienen. Met wat een prijs is de barmhartigheid en de trouw van God betaald. Al die edelstenen op die trouwring die God aan zijn kerk laat zien in het avondmaal, hebben als het ware een bloedrode kleur. Ze zijn gedoopt in het bloed van de Heere Jezus Christus. En in de zichtbare tekenen en in de hoorbare woorden zegt de Heer het. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, in gerechtigheid, in barmhartigheid en in getrouwheid. Ja, maar hoe kan dat nu? Als je een mensenkind bent, zo schuldig. Zo verloren. Als je wel iets van de Heere ontvangen hebt. Maar als het zo aangevochten wordt en van binnen de strijd hoog gaat. Misschien wel op het ogenblik zit er zo iemand in de bank. Die iets weten mag van de droefheid naar God. Die wel eens door de schaduwen heen een uitzicht kreeg op wat God beloofde. Het heil in Gods belofte. Die wel eens horen mocht. Gij hebt tot mijn ziel gezegd, ik ben uw heil. Maar nu is het alles weg. En het wordt zo aangevochten. Zou er wel ooit iets van God bij geweest zijn? Denk aan een man over wie Kolbrugge spreekt in een van zijn schriftverklaringen. Was een lid van zijn gemeente, van Elberveld dus. En hij vertelt dat die man als jonge man hele verkeerde wegen ging, maar God had hem staande gehouden. En de woorden waarmee het licht doorbrak in zijn ziel waren de woorden van onze tekst. Ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. En toen was de vrede van God zo in zijn hart gedaald. Maar dan was het 35 jaar later geworden. En die man was oud geworden en kwam op een ziekbed te liggen wat een sterfbed was. En hij was alles kwijt. Alles kwijt. En de grote vraag van zijn hart was, zou het ooit wel echt geweest zijn? Heb ik mezelf niet bedrogen? Ach, en er zijn er toch onder ons die weten hoe diep dat gaan kan, als de bestrijders echt hoog kunnen komen. En de vragen en de twijfels diep kunnen doordringen tot in onze ziel. En toen kwam Kolbrugge bij hem en die pakte zijn Bijbel. Hij zegt, we zullen Hosea 2 nog maar eens lezen. En Kolbrugge las en hij kwam bij onze tekst. En toen las Kolbrugge. En ik zal mij u ondertrouwen voor 35 jaar. Ja, maar dominee, dat staat er niet. Ik zal mij u ondertrouwen voor 35 jaar. Dominee, dat staat er niet. Nee, zegt Kolbrugge, maar jij leeft op het ogenblik alsof er dat stond. Alsof God dat 35 jaar geleden gezegd heeft en na 35 jaar zal ik je wel verlaten. Zal mijn verbond een einde hebben. Het was het middel in de hand van de Heer om die man uit die diepte te halen. En hij is gestorven met deze woorden op de lippen. Niet voor 35 jaar, maar in eeuwigheid. Het werk wat God begon, is tot in eeuwigheid. Al kunt u er niet bij, en al is het in ons eigen leven nog zo omstreden en aangevochten, wanneer God een werk van zijn genade begint. Hij ondertrouwt tot in eeuwigheid. En daarom mogen de aangevochten kinderen van de Heere vanuit dit woord toch moed vatten. Ondanks al hun armoede en alles wat tegen is. Het staat toch op de deugde Gods. Op recht en op waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Amen. We willen nu het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen, zoals u dat vindt in ons klassieke avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met het lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt. Tot vergeving der zonden, doe dat zo dikwijls als gij dit zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben, en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, Zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak. Ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing van ons formulier. Wij willen nu ter inleiding van de bediening van het heilig avondmaal samen zingen uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Er is aan deze tafel nog een enkele plaats. Zo er iemand is die met ons aan deze tafel de dood des Heren wenst te verkondigen, dan is daar gelegenheid. Willen we samen het aangezicht van de Heren zoeken? Eeuwige en volzalige Heere, wiens deugden eeuwig zijn en die als de eeuwige, rechtvaardige en barmhartige en getrouwe spreekt in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat gij aan arme zondaren al hun ongerechtigheid wilt bedekken en vergeven. Heere, wij roepen u aan en smeken of u in dat bloed van de Heere Jezus, waarin al uw deugden verheerlijkt worden, ons wilt aanzien en wil geven dat wij zo avondmaalsbediening mogen houden en zo mogen deelnemen aan het heilig sacrament of daarin de gemeente getuige van mag zijn, dat uw eer, de eer van uw deugden en de eer van het bloed van de Heere Jezus Christus in het middelpunt mag staan. En dat wij dat ook voor eigen leven ervaren mogen. Dat gij eeuwig trouw belooft en dat vervult in het leven van al uw kinderen. En dat houdt hoe lang, hoe zwaar zij ook hun wetten schonden. Heere, dan belijden we het voor u ook aan deze tafel. Wij zijn het niet waard. Want als wij iets inleven van wie gij zijt, in uw recht en in uw genade, dan komen wij op onze onrechtvaardigheid en onwaardigheid terecht. En dan betuigen wij het met onze avondmaalgang midden in de dood te liggen. Maar onze ogen zijn op u, die de eeuwige zijt, en die, en dat voor zulke mensenkinderen, nooit de woorden van uw verbond breekt. Heere, mogen we daarop zien en daarop pleiten, ook in dit ogenblik, en mag daarvan onze verwachting zijn. We vragen het om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam. Is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Neemt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. We lezen nog eenmaal onze tekst. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goedertierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heere kennen. Wanneer wij verder over deze woorden wat na mogen denken, dan komt de vraag bij ons boven, en tot wie zegt de Heere dit nu? Het is al aangestipt, maar het is goed om ook aan deze tafel bij die vraag stil te staan. Tot wie? Het tekstverband maakt duidelijk dat het gaat tegenover een ontrouwe vrouw. En dat is niet alleen het verbondsvolk van Israël in de dagen van Hosea. Dat is ook de kerk van de Heere Jezus Christus, die door genade weet mag hebben van zijn opzoekende liefde. Ze zijn in zichzelf ontrouw. Want wanneer wij in het licht van het genadewerk van de Heere onszelf leren kennen, dan gaan we ontdekken, en de een ziet dat dieper dan de ander, dan gaan we ontdekken hoe arm, hoe schuldig, hoe doemwaardig we zijn in onszelf. En dan ontdekken we ook dat ondanks alles wat er in ons leven gebeurt mag zijn, dat wij een hart hebben wat altijd weer tegen God en zijn woord ingaat, dwaalziek is en verkeerde wegen inslaat. En dat komt ook in het leven uit. Wat kunnen er niet een afdwalingen zijn en een struikelingen? Wat kan er niet een zoeken zijn van eigen eer of een steunen op iets wat in het verleden ligt? En toch, ondanks die schuld, zegt de Heere tot zijn volk, en ik zal mij u ondertrouwen. En dan worden hier woorden gebruikt die heel duidelijk maken dat de Heere een nieuw begin maakt. Dat wil zeggen dat hij die schuld en die afdwalingen die er liggen, wil vergeven. Calvijn zegt bij deze tekst zo ongeveer dit. Het is in het gewone leven een wonder als er overspel geweest is dat de vrouw de man vergeeft en een nieuw begin maakt. Maar dat wat er gebeurd is en wat een smet geweest is op hun huwelijk, dat blijft toch altijd bestaan. Maar de Heere zegt, voor het eerst en telkens weer opnieuw, ik zal u ondertrouwen. Ik maak een nieuw begin. En als God een nieuw begin maakt in het leven, dan is dat zo nieuw, dat hij die schuld die er ligt bedekt en vergeeft en vergeet. En dat laat de Heere juist wanneer hij in het leven van zondaren met zijn liefde en gunst komt ook duidelijk zien. Hij komt over bergen van schuld heen, want er liggen wat een bergen. En hij maakt die tot een vlakte. Hij komt na afdwalingen in liefde en gunst terug. En maakt een nieuw begin. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? En die een nieuw begin maakt. Als dat op ons afkomt, ach, dan moeten we zeggen, Heere, wat een wonder van genade. En dan wordt het in het leven van Gods kinderen een steeds groter wonder. Niet omdat ze meer van dat wonder gaan verstaan alleen, dat ook. Want naarmate er meer geestelijke kennis komt over de wegen van de Heere, over het lijden van Christus, over de liefde van Sions betalende borg, ja, dan komt er meer verwondering over wat hij gedaan heeft en wie hij is en dat voor zulke mensen. Maar die verwondering neemt ook toe in het licht van deze zaak. Dat de Heere nu niet alleen de zonde van de jeugd vergeeft, en niet alleen over bergen van schuld van het verleden heen komt, maar ook over de zonde tegen de liefde die er liggen nadat genade verheerlijkt werd. Zonde tegen de liefde, dat is doodheid en koudheid nadat de Heere zijn gunst aan ons bekend maakte. Dat zijn die afdwalingen. Dat zijn die God onterende gedachten. Dat is dat vallen in de zonde. Dat is misschien dat dwalen op een doolpad van de zonde. Zonde tegen de wet en tegen de liefde. Dan zouden wij het kunnen begrijpen. Als God die in zijn liefde door zijn volk versmaad wordt zou zeggen, ik wil nooit meer van u weten. Mijn trouwverbond verbreek ik, niet na 35 jaar, maar na een dag. Maar de Heere zegt, ik zal u trouw beloven tot in eeuwigheid. En waarom? Wel, dat kan alleen om die ene, wiens bitter lijden, wiens sterven we hier onder de tekenen gedenken mogen. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij was alleen getrouw tot in de dood. Hij verheerlijkte al Gods deugden, het heilig recht, de majesteit, de eeuwigheid, de langmoedigheid, de barmhartigheid, al Gods deugden. En hij deed een werk waar Adam faalde en waar u faalt en waar ik faal. Een volkomen werk. En als zijn volbrachte werk hier uit het woord en uit de tekenen tot ons spreekt, dan zeggen we, daar ligt het geheim van de liefde die vanuit de eeuwigheid komt. In Christus, Gods lieve, dierbare Zoon, heeft God al zijn deugden verheerlijkt. Zijn trouw, zijn recht en zijn liefde. En daarom zijn er vanuit het bloed van Christus milde handen, vriendelijke ogen. Is er een eed gezworen, een trouwring uitgereikt. Ziet, ik heb u lief. Ziet, ik ondertrouw u. Tot in eeuwigheid. Is het niet om weg te zinken in verwondering voor zulke mensen? Deze kostbare, eenzijdige genade, laten we daar ook met een biddend hart en met een verwonderd hart van zingen. Uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het hoogste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Psalm 45, het eerste vers.
Thank you.
Zijn er nog anderen die met ons het heilige avondmaal willen gebruiken? Er is aan deze tafel nog gelegenheid om de dood van hem te verkondigen die zichzelf heeft overgegeven voor zondige, schuldige mensenkinderen. Indien daar niemand meer is, zal deze tafel de laatste tafel zijn. De Meester is daar en hij roept nog. Indien niet, dan zullen we deze tafel beginnen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Dankzegging die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Ik lees het laatste gedeelte van de tekst nog eenmaal. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, en gij zult de Heere kennen. Als we deze woorden lezen, dan lijkt het erop alsof het in het begin van de tekst gaat over wat God doet, en in dit gedeelte gaat over wat de mens doet. Toch is dat niet helemaal zo. Laten we het proberen te verduidelijken. Het woord waarmee het tweede vers begint, ik zal u mij ondertrouwen in geloof, wordt meestal anders vertaald. U kunt dat al lezen in onze oude kanttekeningen. Daar staat of getrouwheid. Dan slaat het dus niet op het geloof van de mens, maar dan gaat het over de getrouwheid van God. En ik denk dat we zo de woorden ook moeten lezen. En zo wordt in deze tekst alle nadruk gelegd op wat God doet. Dat al de deugden, hier worden er 6 in getal genoemd van de Heere, samenwerken in een goddelijke harmonie bij het zalig maken van zondaren, om liefde te betonen aan zijn kerk. Wat een werk heeft God daaraan besteed en besteedt hij daaraan nog. Het kostte het hartebloed van zijn lieve zoon. Maar dat werk van God krijgt wel een antwoord. Die liefde van God wordt wel beantwoord. En wat is dat antwoord? En gij zult de Heere kennen. Heb u daar wel eens op gelet? Dat al de nadruk in de woorden van deze tekst ligt op het werk van God. Al de deugden worden in deze 6 opgesomd. En van de kant van de mens staat alleen maar, en gij zult de Heere kennen. Kennen in geloof, jazeker. Geestelijk kennen, maar alleen maar kennen. En zelfs dat kennen, als u het verband goed leest, dat is geen vrucht van onze eigen akker, Maar dat is een gevolg van het genadewerk, van het liefdewerk van God in het hart. Alles wordt aan de Heere toegeschreven. En dat is niet alleen maar een leerstelling die in onze reformatorische belijdenisgeschriften benadrukt wordt, of die in het woord van God vertolkt wordt. Het is ook een gedachte die de diepste snaren van het hart raakt van al degenen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Gods genade, zijn liefde, zijn recht, zijn ontferming en zijn trouw. Want waarom worden mensen zalig? Waarom is het wonder mogelijk dat ze God leren kennen? Wel, dat is alleen mogelijk vanuit de liefde van God die zo duidelijk in onze tekst beloofd wordt. En dat bepaalt ook het kennen niet. En gij zult de Heere kennen. Nee, dat is geen theologische kennis in wetenschappelijke zin in de eerste plaats, al is die belangrijk. Dat is ook niet alleen een verstandelijk kennen of het kennen uit een boekje wat je leest. Dat is kennen met het hart. Dat is kennen door de genade. Dat is kennen in het geloof. En wat is die kennis? De Heere kennen. Laat ik het vanmorgen maar zo zeggen. Dat is God kennen in zijn majesteit. In zijn eeuwige gerechtigheid en gericht. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheden van de troon van God. Laten we dat ook aan de avondmaaldis niet vergeten. Want achter deze avondmaalsdis staat de troon van de eeuwige God. En wij in de kerk, zoals we hier alle zitten, verschijnen in bijzondere zin voor het aangezicht van de heilige majesteit. En als iets van die werkelijkheid tot ons doordringt, dan verstaan we dat geen mens voor God kan bestaan. Dat een knecht van God als Jesaja het in de tegenwoordigheid van de Heere zei: wee mij, want ik verga. Zo kun je ook wel eens aan de avondmaalstafel zitten. Met een diep besef van de majesteit van God en je eigen tekort en onreinheid. Nee, ik zeg niet dat het daarbij blijft, maar ik zeg wel dat het erbij kan behoren. Ontzag voor de majesteit van God. Wee mij, gerechtigheid en gericht, de fundamenten van de troon van God. Wie kan bestaan? Maar wie zo zichzelf moet aanklagen, zelfs in de heiligste dingen, terwijl hij het woord van God bedient vanaf de kansel, terwijl hij of zij aan de avondmaalstafel zit, maar een blik mag slaan door genade op dat grote offer van de Heere Jezus, waardoor de troon van gerechtigheid en gericht een genadetroon geworden is in de Heere Jezus. Die ziet dat waar alle hoop mij ontvalt en waar alle schuld mij aanklaagt. De zaligheid ligt buiten mij in die ander, die de eeuwige God verheerlijkt heeft door ten bloede toe te lijden, door vermoord te worden op een lafhartige en laaghartige wijze, bespot en gehoond. Dan zie ik hoe groot mijn zonden zijn. Want de prijs voor de zonde kon met minder niet betaald worden dan met het dierbare hartebloed en het lichaam van de Heere Jezus. Maar dan zie ik ook hoe groot zijn liefde is. De trouwring met de rode edelstenen. Elke deugd van God als het ware gezien. Door de schaduw, door de mist van het bloed van de Heere Jezus. Hij heeft de deugden van God verheerlijkt en komt nu met het bloed, met de trouwbelofte, met zijn liefde, met zijn gunst, gij zult de Heere kennen. Nee, niet slechts als een God van majesteit en heiligheid, van gerechtigheid en van gericht, maar ook als een God van barmhartigheid en van trouw. Gij zijt de getrouwe. En wanneer God gekend wordt als de getrouwe en de barmhartige en de genadige in Christus. Ja, als u Christus Jezus door het geloof mag zien, mag kennen als de getrouwe zaligmaker, dan straalt die genade af op het leven van allen die hem kennen. Want vergeet u het niet. Wie hem kent, zoals dat hieraan geduid wordt in de woorden van de tekst, dat is de bruid van Christus. Zondig en zwart in zichzelf, maar liefelijk in hem. Want er is niets zo schoon op deze aarde dan de schoonheid van de kennis van de Heere Jezus. En dan de schoonheid van het ware geloof. En dan het wandelen in de gunst, in de liefde en in de geboden van de Heere. Mogen we dat kennen? Nee, ik vraag niet hoeveel en hoe ver. Het gaat om het beginsel. Als we dat kennen, dan zullen we naar zoeken om hem meer en meer te kennen. Om toe te nemen in de kennis van de deugden van God en van Christus. En van onszelf. En dan zal die kennis blijven. En groeien. Niet om ons. Want voor ons eigen besef wordt het vaak veel minder dan dat het beter wordt. Dat doet de zonde. Maar God staat er in Christus borg voor. Dat de kennis zal toenemen. En dat het geloof zal blijven. En dat ze uiteindelijk de kroon zullen behalen. Wat is dat een wonder geweest voor Paulus. Ook voor u. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb het geloof behouden. Niet verloren. Behouden. Weet u waarom? Omdat God getrouw is. Ik zal u mij ondertrouwen. Laten we daar ook van zingen. Van de schoonheid van die trouw. En van dat geestelijke leven. Als we deze tafel besloten hebben met dankgebed. Het is Psalm 45. Het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. 45, het 7e vers na het dankgebed. Heere, gij zijt het die uw trouw verheerlijkt en die blinkt tegen de donkere achtergrond van onze ontrouw. En daarom belijden wij het, ook in ons dankgebed. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. U hebt ook uw trouw doen blijken, die trouwbelofte in deze dienst, zodat alles met stichtingen, met ere mocht geschieden. U hebt willen betonen, ook in de prediking en in het woord wat overdacht werd, wie ge zijt, o Heere, pas het toe. En laat deze gedachte ons hart verbreken en in liefde tot u ontvonken. Heere, erbarm u over ons met uw eeuwige trouw en uw eeuwige liefde. En ook als er klein geloof en aangevochten liefde is, wil u het dan tot driemaal toe bevestigen als onder ede. En toch, ik zal. Heere, heb dank voor dat grote wonder. Wil u het bevestigen in het leven van allen die u kennen. Heel in het bijzonder van hen die vanmorgen deel mochten nemen aan de heilige dis. Maar vergeet ook alle anderen niet. Wil u, hen die u niet kennen, een jaloersheid verwekken naar deze grote schatten. En degene die in een bank zaten en wier hart toch aangeraakt is door uw geest, die honger en dorst naar u kennen, maar voor wie alle muren dichtgemetseld waren. Heere, wil u doorbreken met uw goddelijk ik zal, met uw trouw en met uw liefde in Christus. En laat zo de dank en de eer ook van deze dienst u toekomen. We vragen het in de vergeving van onze zonden, uw naam dankend, voor al het goede uit genade. Amen. We eindigen nu met het slot van ons avondmaalsformulier en met het dankgebed, wat we daar ook vinden. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, laat ons allen tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Looft de Heere, mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 36, het derde vers, is onze slotzang. 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.